Ja, dat is mooi om vanmorgen weer hier te mogen zijn in het geliefde Friese land. In de loop van de jaren heb ik ook heel vaak Bijbelstudies mogen geven hier in verschillende plaatsen. Dus wat dat betreft is het ook weer eigenlijk wat thuiskomen. Oh, daar zou ik nog hele verhalen over kunnen vertellen. Ook ooit nog in Kims werd gepreekt. En in Marsum en Bidgum. En Bidgummer Molen. En Ermsum. Nee, waar was het? Nee, Ingelum. Ingelum, ja. Wij gaan vanmorgen wat met elkaar naar de parasha. En die is heel mooi opgebouwd. Op zich een prachtige compositie. Want daar wordt heel uitvoerig verteld over de kleding van de priesters. Hoofdstuk 28 en 29. En daaromheen, dan als een ring, als een omsluiting, die paar verzen over het licht, de kandelaar, en dan aan de andere zijde het reukwerk. Wat ons ook doet denken aan dat vers uit Spreuken, olie en reukwerk verheugen het hart. Dus het begint met de olie, het eindigt met de wierook, en daartussen, als het ware, ingeklemd, omsloten, de Kohen, de priester. En zo heeft de eeuwige dat ingesteld, al in de dagen van Moshe, van Mozes en van Aharon, opdat Israël een priestervolk zou zijn. Dat was immers hun roeping. Gij zult voor mij zijn een mamlechet Kohanim, een koninkrijk van priesters. Petrus zal dat heel veel eeuwen later weer terug laten komen. En Petrus schrijft dan in zijn eerste brief: gij zijt een koninklijk priesterschap. Dus het is ook de roeping voor ons: priester zijn. En wat is een Kohen? De Joodse wijze Jacob Gordin, die zei dan: weet je wat een Kohen is? En hij gaf toen studies in Frankrijk, eerst in Parijs, later ook in de Dordogne. En hij zei dan: een Kohen, dat is een reparateur. Nou, zoveel Frans kennen we hier in Friesland ook nog wel. Dat is dus iemand die repareert. Dat is eigenlijk ook een prachtig beeld van de eeuwige zelf. Alles verwijst naar hem. Hè? Want de oude Joodse wijzen in de middeleeuwen, onder andere Recanati, die zeggen ook: heel de Torah is de naam van God. Vind ik altijd heel kostbaar. Heel die Torah, die vijf boeken, wat staat erin? Eigenlijk maar één ding: zijn naam. Hij heeft zichzelf daarin gelegd. Zijn naam, zijn wezen, zijn hart. Van Genesis 1 tot Deuteronomium 34, Gods naam staat erin. En dat zeggen ze dan ook in de 12e, 13e eeuw. alles wat daarin bevat is en vervat, dat is zijn naam, Shemo, Hashem. Dus God is in wezen een priesterlijke God. Hij is ook altijd bezig met repareren. Ik weet niet of ik ooit dat gedicht wel eens heb aangehaald van Jehuda Amichai. Waarschijnlijk kom ik vanmiddag ook nog wel even op hem terug. Maar hij was een Joodse dichter, geboren in Würzburg in Duitsland in 1924. Later naar Jeruzalem gegaan. En hij zegt dat ook, dat God altijd bezig is met repareren. Dat is ook helemaal het werk van Yeshua. Repareren, herstellen. De grote reparateur. Dat gedicht dat zegt, en dan heb je daar het beeld van zo iemand die een auto aan het repareren is. En die gaat er dan onder liggen. Hè? God ligt op zijn rug onder deze wereld. Steeds is er iets te repareren. Steeds is er iets kapot. Ik wilde hem helemaal zien. Maar ik zag alleen maar de zolen van zijn schoenen. En ik weende. En dat is zijn lof. Tot zover dit gedicht. God als een reparateur. Ik wilde hem helemaal zien, maar ik zag alleen maar de zolen van zijn schoenen. En toen kwamen de tranen. Maar die tranen, dat is voor hem een lofzang. God als Kohen, Yeshua als Kohen Hagadol, de hoge priester. En daaromheen, die olie daar in hoofdstuk 27, laten we maar even beginnen bij hoofdstuk 27, vers 20. Want daar staat het dan zo heel bijzonder. En let erop, dat begint met we ata en gij. Komt drie keer in dit gedeelte voor. Hoofdstuk 28 begint ook meer met we ata en gij. En dan 28 vers 3, daar heb je het nog een keer. We ata. Drie keer. En gij. Benno Jacob, de Duitse rabbijn, die wijst daar ook op. Die zegt dat is heel uniek. Hier wordt het heel persoonlijk toegespitst. De Eeuwige zegt tot Moshe, gij nu zult de kinderen Israëls gebieden. En dan in 28:1 weer, en gij zult uw broeder Aharon. En dan in 28:3 nog een keer, gij zult spreken tot allen. Drie keer we ata en gij. De oude Joodse uitleggers die zeggen als er staat en gij, we ata, dan betekent dat dat de Shechina erbij wordt ingesloten. Die goddelijke presentie. De Shechina die altijd meegaat met het volk door de tijden heen, ook vaak door de woestijn, door de storm en door de moeite heen en door de nacht heen. Gij, we ata, dat is Moshe, maar ook de Shechina, de aanwezigheid van hem, die er is bij zijn mensen, die meereist door de tijd heen, ook door het donker heen. En dan is deze parasha genoemd naar dat woord uit 27 vers 20. Tetzave. Gij zult gebieden. Gij zult. Dat is toekomende tijd. Dat is niet gij moet, maar dat is gij zult. Want dat is zo mooi. Er staat heel vaak in de Torah gij zult. Dat is eigenlijk een rode draad door de boeken van Moshe heen. Gij zult. Als God bij je komt, dan zegt hij niet u moet, maar dan zegt hij je zult. Zoals die oude predikant van de Veluwe zei, die had ook zo'n mooie naam. Die heette dominee Rustige, Dirk Rustige. En die zegt dan dat gij zult, dat is een belofte. Je krijgt de wet als een belofte. En dan zegt hij zo mooi, dat is evangelische honing uit de rots van de Sinaï. Kijk, daar leven we van. Evangelische honing uit de Har Sinai, uit de berg Sinaï. God geeft het als een belofte. Je krijgt het als een geschenk. Niet als een knuppel, niet als een zweep over je rug, maar wat Psalm 119 ook zegt, schenk mij genadig uw wet, schenk mij genadig uw Torah, want Torah is genade. En dan begint het met die olie, en dan staat er zo mooi in 27, in dat 20ste vers, dat gebied dat de kinderen Israëls, dat ze nemen naar u toe, elega, shemen, olie, en dan staat erbij, zuivere olie van olijven, gestoten voor de maor, de luchter. Je komt niet weer het woord menora, dat hebben we eerder gehad, in hoofdstuk 25, maar nu staat er maor. Dat is eigenlijk de lichtgever. Daar zit oor in. Datzelfde woord hebben we ook in Genesis 1, op de vierde dag, dat God de lichten maakte. De meorot. Hier dus maor, dus de lichtgever, de lichtdrager, niet menora, dat woord is er al eerder geweest, maar nu maor. En dan staat er, dan vertalen ze meestal de lampen aansteken, maar er staat eigenlijk le ha'alot, om te doen opgaan. Want dat licht gaat omhoog. Dus een opgang van het licht. Le ha'alot, neer tamid, een bestendige lamp. Vers 21, in de tent, in de Ohel Moed, de tent van de ontmoeting, buiten de voorhang, daar zal Aharon en zijn zonen, die zullen Ja'aroch toerichten, gereed maken. En dan staat er zo mooi bij, van de avond, me'erev ad boker, van de avond tot de morgen. Dus licht in de nacht. Tegelijk voel je hier de symboliek, want dit is dan ook wat erbij staat, een inzetting voor eeuwig, chukat olam, voor hun geslachten. Vanwege de kinderen Israëls. Dat ook in de nacht zal daar licht zijn. En de nacht, de Joodse wijzen zeggen, De nacht lijkt op de ballingschap. En dan gaan ze nog een stapje verder, dan zeggen ze, de nacht is de ballingschap. Dus ook in het donker van de tijden, en vanmiddag komen we daar nog wel verder op, wat is de geschiedenis van Israël? Meestal ballingschap. Soms even in het land en dan weer eruit. Meer buiten dan binnen. Meestal omzwerving. Gij weet hoe ik zwerven moet op aard. Maar in de nacht zal het licht branden. Een neer tamid. Een duurzaam licht. Een lamp die altijd blijft branden. Daar zou je een hele preek over kunnen houden. Want dan staat er in het begin van het boek Samuel zo mooi. En de lamp van God was nog niet uitgegaan. Dan is het ook heel donker. Dus daar begint het mee. Dit is de opening van deze parasha. Dan aan het eind dat reukwerk. Ketoret in hoofdstuk 30. En de oude Joodse uitleggers die zeggen dat woord ketoret, dat hangt samen met een Aramees werkwoord, katar. En dat woord dat betekent verbinden. Dus het reukwerk, dat is eigenlijk de verbinding tussen de aarde en de hemel, tussen de mensen en de eeuwige, verbinden. Wat doet die priester als die daar staat en als die dan die ketoret gaat aanbrengen en doet opgaan, dan laat hij de verbinding komen tussen de mensen en Adonai. Verbinding. Nu toch ook nog even iets over die priesterkleding. Gaan we even nog naar hoofdstuk 28, want dat is zo mooi. 28 vers 1. Weer we ata en gij zult doen naderen uw broeder Aharon naar u toe en zijn zonen met hem uit het midden van de Bene Israël, van de kinderen Israëls, om voor mij het priesterambt te bedienen. De Gahano. En dan vers 2. En gij zult voor uw broeder Aharon klederen maken, Bigde Kodesh, klederen van heiligheid. En dan staat er iets bij. Le Gavod ule Teferet. Tot heerlijkheid en tot sieraad. Die klederen, dat is niet zomaar wat. Die bestaan eigenlijk uit 8 delen. Maar die klederen zijn tot kavod, heerlijkheid, glans, en tot tiferet. En tiferet, dat betekent sieraad, maar de oude Joodse verklaarders zeggen, dat is ook barmhartigheid. En tiferet, dat is eigenlijk de synthese, waar alles samenkomt. Oh, dat is mooi. Als je die priester zag lopen, zijn kleding was eigenlijk een uitbeelding van Gods karakter. Hij was in diepste zin bekleed met het wezen van de eeuwige. Nou, even één punt daaruit. Want dan staat er in vers 12, gij zult de 2 stenen aan de schouderbanden van de efod zetten. Zijn de stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aharon zal hun namen op zijn beide schouders dragen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. De namen van de 12 stammen, van de zonen van Israël. En dan vers 29. Alzo zal Aharon de namen der zonen van Israël dragen op de Goshen, het borstschild, van het gericht van de Mishpat op zijn hart. Als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren, gedurig. Nu even dit beeld. Ik zeg wel eens, de Bijbel niet alleen horen, maar voor je zien. Daar gaat hij. De Kohen. Hij gaat het heiligdom in. Wat draagt hij op zijn schouders? Stenen met een naam. Ter gedachtenis. Wat draagt hij op zijn hart? De naam. Ter gedachtenis. Dus als die Kohen de Ohel Moed, de tent der ontmoeting, binnengaat, wie gaan er dan mee naar binnen? Die namen. En dan staat hij daar, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is dan een gebed zonder woorden. Hij hoeft niet eens wat te zeggen. Hij hoeft daar alleen maar te staan, en dan ziet de Eeuwige de namen. Heer, herinner u de namen. En vergeet niet dat ze kwamen langs de straten van de pijn, door het woud der eenzaamheid, naar het dag en nacht verbeide vaderhuis hun toebereid. Daar staat hij, die Kohen. En zo heeft Yeshua dat ook gedaan. Als Kohen HaGadol, als hoge priester. En hij heeft de namen van zijn mensen, ook onze namen, op zijn schouders genomen en op zijn hart. En zo is hij naar binnen gegaan bij de Vader, dat is de Hebreeënbrief. Het hemelse heiligdom in. En hij heeft gezegd, Vader, hier ben ik. En al die namen op zijn schouders en op zijn hart. Dat werd voor hem het kruis, Golgotha. Daar heeft hij onze namen gedragen, tot bij het vaderhart van Adonai. En als je nou priester bent, mag je af en toe ook een paar namen meenemen naar Gods hart. Als ik deze verzen lees, moet ik altijd denken, dat is iets wat ik nooit meer vergeet. Het is zeker al meer dan 40 jaar geleden. Het was een samenkomst in Ede. We hadden gesproken over dit gedeelte, Exodus 28. Daarna was er gelegenheid om te bidden. En we stonden daar. En ik zie het nog voor me. Daar was een meisje, ze was misschien 18, 19 jaar. En ze ging bidden. En ze zei, Heer, ik heb ook een paar namen. Van mijn vader en mijn moeder. En zei ze ook van deze jongen hier die naast mij staat. En zo droeg ze die namen op haar schouders, op haar hart, het heiligdom binnen. dat is de Kohen. Die draagt de namen met zich mee. Een woordeloos gebed. Soms met woorden, soms zonder. Benno Jacob die zegt, dat priestergewaad bestaat uit 8 delen, 8 facetten. En het belangrijkste is de goshen, dat borstschild. Hij zegt, het is heel merkwaardig dat je daar later eigenlijk nooit meer iets over hoort, wel over de efod. Die goshen, daar wordt eigenlijk verder nooit meer veel over verteld. Maar het is heel merkwaardig als je dat woord goshen, als je de letters optelt, dan heb je 358. En als je de letters van Mashiach optelt, van Messias, dan heb je ook 358. Toevallig? Nee. In het Hebreeuws is nooit iets toevallig. Dat borstschild verwijst naar de Messias. Goshen. Dat is weer een van die geheimen van de letters, waar we het van de week via de mail nog even over hadden. Soms heb je de buitenkant van de letters en soms heb je de binnenkant. En dan kom je bij het hart. Bij het hart van de eeuwige. Net zoals de olie, de shemen, verwijst naar de shem, de naam van Adonai. Net zoals er zoveel geheimenissen verborgen liggen. Geheimenissen die steeds weer je iets dichter brengen bij het hart. Bij het hart van de Vader. Het unieke, God heeft hart voor mensen. En bij het hart van Yeshua. Want zo is zijn diepste verlangen, zijn wezen. Priesterhart. Hij draagt die namen op zijn schouders. Hij draagt die namen op zijn hart. En dan zal er geen enkele naam zomaar verdwijnen. Net als die goede herder die de namen van zijn schapen op zijn hart draagt. En als er eentje ontbreekt, dan gaat hij het zoeken. Net zolang tot hij het weer gevonden heeft. Want dat zei Kees Waaiman ooit voor de radio. Hij is een expert in het zoeken en een expert in het vinden. Kan die als niemand anders. Hij zoekt net zo lang totdat hij vindt. Want zo is zijn hart. Nou, dit waren zo'n paar van de verborgenheden van deze parasha. Een paar van de geheimenissen. En zo mag het wezen. Eeuwige Vader, zo legt u dit woord in ons hart. Zo mogen we Kohanim zijn, priesters voor u. We leggen uw naam over ieder van ons. En wij mogen die namen die we met ons meedragen bij u neerleggen. Dankzij Yeshua HaMashiach, die onze namen draagt tot in het binnenste heiligdom, tot voor het aangezicht van Hem die is en die was en die wezen zal. En die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen.